Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Vandaag een hele bijzondere, want we hebben hem eigenlijk zo'n beetje hapsnap ingelast, deze uitzending. We hebben natuurlijk ons thema dit seizoen over wegkomen bij Big Tech. Maar als we het over Big Tech hebben, hebben we het ook over, nou, vervent Big Tech tegenstander misschien wel, Brenno de Winter. Toch? Of zeg ik dat verkeerd?
Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel heel erg voor dat we zelf de regie houden. En dan kom je inderdaad meestal niet bij Big Tech uit om dat zo in te regelen.
Ik vind die nuance van jou altijd zo fantastisch lekker. Gewoon, oh ja, ja, ik ben gewoon iemand die zegt, nou ja, Big Tech is kut. Maar jij brengt het altijd wat genuanceerder, dat vind ik wel fijn. Hey, jij komt vandaag iets leren over werkomgevingen. Met name werkomgevingen die niet zo heel erg in de haak zijn, hè?
Ja, over inderdaad werkomgeving in cybersecurity. En eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen informatiebeveiliging, want anders word je boos.
Nee hoor.
Nee, maar even zonder gekheid, werkomgevingen in informatiebeveiliging, het organiseren daarvan. En hoe onveilig de werkplekken meestal zijn. En hoe lastig het is ook om op te lossen. En waar dat een beetje vandaan komt. Ik denk dat het wel een beetje samenvat, geloof ik zo.
Ja, aanleiding is het boek wat je hebt geschreven. Je meest recente boek, daar staat een heel stuk over deze werkomgevingen in. Was dat nodig?
Ja, heel plat gezegd wel. We benaderen meestal informatiebeveiliging als iets louter technisch. En dat is iets complexer dan dat. Het gaat over regulering, het gaat over organisatie en het gaat over techniek. Dus ik zeg altijd, informatiebeveiliging is rot. En als je een van die drie dingen niet hebt, het is net al eigenlijk als met vuurtjes stoken, hè? Als je geen brandstof hebt, of geen zuurstof, of geen temperatuur, dan heb je geen brand.
En dus
functioneert niet als je ze alle drie niet hebt. Hè? Je kunt net zoveel technologie ergens tegenaan gooien. Als het niet georganiseerd is, of het wordt niet afgedwongen door regulering, dan gebeurt het gewoon niet.
En met ROT, dus een afkorting die jij eraan hangt. Waar staat die exact voor?
Regulering, dus, organisatie en techniek.
Ik schrijf even mee, hè, want dat is een hele belangrijke.
Ja.
Wat gaat daar precies mis in die werkomgevingen? Is dat iets waar mensen dan gewoon de kantjes van aflopen? Of snappen ze het niet?
Nou, er zijn heel veel oorzaken. Maar een van de grote problemen is dat als je op een werkomgeving zit en je werkt in de informatiebeveiliging, is een van de dingen die je moet organiseren om bijvoorbeeld door een audit te komen, is de structuur van de organisatie. Heeft de organisatie iets slecht gestructureerd, dan wordt het heel moeilijk om uiteindelijk uit te komen op dat punt waar je wilt zijn. Of als je dat dan als beveiliger gaat doen en dan schrijf je het op, dan zegt opeens het management, ja, maar dat is gek, nu ga jij mijn bedrijf zitten organiseren. En daar begint het te botsen. Het gebrek aan die structuur betekent ook dat jij degene bent die aan het zeuren is over de structuur, omdat het management het niet heeft geregeld.
Maar is het dan iets, want je komt daar als adviseur binnen. Ik neem aan dat ze willen dat je dan advies geeft. Maar daar luister je dan toch naar, dat een adviseur iets komt vertellen?
Dat zou wel de bedoeling moeten zijn, maar dat gebeurt dus heel erg weinig. En wat je heel vaak hoort is ja maar. En ik zeg tegenwoordig, ja maar betekent nee.
Oké. Okay. Maar dit gebeurt bij kleine bedrijfjes, denk ik. Of gebeurt dit ook bij de grotere ondernemingen? Advocaat van de duivel doe ik even nu.
Snap ik. Maar kijk, kleinere bedrijven, als die je inhuren, dan kost jij relatief veel voor ze. Dus die zullen eerder je serieus nemen en strakker op dat proces gaan zitten. Heb je hele grote organisaties, dan is het maar de vraag of jouw advies echt wel zo wenselijk is. En of dat ook zeg maar, op de hoogste regionen wordt gedeeld. En of de hoogste regionen snappen dat zij van beveiliging zijn. Als je naar de wetgeving kijkt, en dan maakt het eigenlijk niet heel erg veel uit, hè, of het nou de AVG is, of je hebt het over de NIS-2 die dan binnenkort in de cyberbeveiligingswet eindelijk ingaat, of de cyber resilience. Elke keer zegt hij, u de bestuurder, u bent verantwoordelijk. Jij bent ervan.
Mm-hmm.
En wat wij natuurlijk als grote hobby hebben, is dat we dat graag bij de CISO beleggen. Hè? De Chief Information Security Officer. Er zit ook dat mooie woordje chief in. Ja. Dus ja, die is daarvan. Nee, die is daar dus helemaal niet van. De wetgever is glashelder, er is er maar eentje van. En dat is de bestuurder. En in de wet, de cyberbeveiligingswet, staat het misschien wel het mooist. Daar is een heel tabelletje gemaakt in de memorie van toelichting. En daar staat bijvoorbeeld ben je gemeente, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het college van burgemeesters en wethouders. Bij de ministerie, dan ligt het bij de minister.
Ja.
Dus die is ervan. En niet de security officer.
Maar de CISO is meestal degene die valt als het misgaat. Hè? De afkorting staat over career is soon over, roepen ze wel eens. Maar die krijgt meestal de schop. Waar gaat dat mis dan?
Nou ja, het niet aanvaarden dat jij dus verantwoordelijk bent en dat jij uiteindelijk als hoogste laag dus ook de verantwoording moet dragen dat die CISO zijn of haar werk goed kan doen.
En je de juiste mandaten zal moeten geven, neem ik aan.
Nou ja, er zijn drie dingen die je hebt. Hè. Je hebt een taak, je hebt een verantwoordelijkheid en je hebt een bevoegdheid. En als je ze niet alle drie in balans hebt met elkaar, ja, dan gaat het. Dat is weer zo'n driehoek, die gaat dan niet functioneren. Dus als jij wel de taak hebt, maar niet de bevoegdheid om iets te doen, ja, dan kan de hele organisatie een middelvinger naar je opsturen en steken en dan is het gewoon klaar. En heb je wel de bevoegdheid, maar heb je niet de taak om iets te doen, ja, dan gelooft niemand je.
Ja.
Dus als dat niet heel helder is gedefinieerd, dan ben je er misschien wel van als het fout gaat, maar niet als het goed gaat.
En dan gaan anderen ermee wandelen.
En als je dan kijkt naar de onderzoeken, dan zie je dat de CISO's heel erg slechte cijfers hebben als er onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld de uitval. En dan praat je over percentages die hoog in de tweecijferige getallen zitten. Dat is echt vrij bazaal. Ik was pas een keer met de politie op stap en toen hadden we het op een gegeven moment eventjes over deze problematiek. En daar kwam eigenlijk gewoon een soort vraag terug van, ja, maar is er dan geen vakbond die dan ingrijpt?
Je zou verwachten van wel eigenlijk, hè?
Ja, maar die is er dus niet. En dit wordt ook heel. Ik heb ook in mijn boek één casus beschreven. En dat was wel grappig, want op een gegeven moment wordt die CISO struikelt na een incident waar hij eigenlijk voor heeft gewaarschuwd, waar niet is geluisterd, zijn advies niet is gevolgd. En op een gegeven moment kom ik in contact met die advocaat van hem, die werkt voor een vakbond. En die zegt op een gegeven moment, meneer, ik bel u in zaken de CISO-medewerker van, en dan komt de naam van de organisatie. En wat dus heel geestig is, dat ik meteen tegen die jurist heb gezegd, meneer, u heeft nu een uitspraak gedaan die mijn boek gaat halen. Want dit is zo spot-on, CISO-medewerker.
Ja.
Want dat ben je uiteindelijk. En het incident is best wel een triest incident. De beste man ging een lang weekendje weg. En net als hij aankomt, blijkt er een incident te zijn. Er zijn 10 accounts gehackt bij een onderdeel van het bedrijf. Die mochten zelf, zeg maar, hun mail regelen, eigenlijk tegen de regels in. Maar eigenwijze mensen dat toch zelf gaan regelen. Daar heeft hij wel gezegd, ja, dan moet er wel een anti-phishing oplossing zijn. Nou, 10 accounts blijken te zijn gefisht, of 11 accounts, in ieder geval een klein aantal. En het vervelende is, die accounts, daarvan zegt hij meteen, ja, die moeten worden gereset. En misschien moet je wel alle accounts resetten, want misschien zijn er wel meer getroffen. Nee, dat was zo'n slecht advies, dus dat gingen ze niet doen. Hij had iemand aangesteld die hem zou vervangen tijdens zijn afwezigheid. Daar was opeens het verhaal, ja, mijn laptop is leeg en ik heb geen adapter.
Oh.
Ergo, ik wil het niet doen.
Je bereidt even voor dan. Ja. Ja.
Precies. En dat is ook niet. Alles is nu USB-C, dus ja, dat is natuurlijk een super ongeloofwaardig verhaal. Maar dat doet er ook niet meer toe. Hij gaat helpen. En als hij wordt ontslagen, dan krijgt hij dus het verwijt, ja, je was vrij en dan ga je dus ook nog met het incident bemoeien. En die man van de vakbond, die begreep dat dus niet. Want die zegt, ja, maar u ging ook in die vrije tijd zitten. Dus ik leg uit van, ja, maar meneer, dit zijn ICT'ers. Die hebben gewoon één neiging. Die zijn te lief.
Ja.
En dan ben je al die tijd aan het voorbereiden geweest. En dan komt dat incident en dan ben je net die dag vrij. Dan ga jij dus helpen. Je wilt helpen, je kunt helpen. En nou, dat duurde eventjes voordat hij dat doorhad. Want ja, vanuit de vakbond bekeken is dat natuurlijk best wel bijzonder gedrag. Nou ja. En uiteindelijk adviseert hij dus van reset die accounts. Nou, dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Er wordt ook niet gevraagd, hoe zie je dat dan voor je? En uiteindelijk wordt er gezegd van, ja, ik heb een neefje van me gesproken. En die weet ook wat van security. En die zegt dat een uur na het incident het geen zin meer heeft om je wachtwoord te resetten.
Maar wacht even, wie zei dit? Was dit de CISO of de directeur?
Dit was de manager van de CISO.
Ja.
En dat was een interim manager. En die vond dus dat deze CISO helemaal dat advies niet had moeten geven. Want het was niet goed. Want iemand anders had toch echt een andere mening.
Ik vind het heel bijzonder een manager heeft eigenlijk.
Ja, dat was één. Maar wat ik heel bijzonder vind, is je huurt iemand in een vakgebied. Dat is een professional.
Ja.
En in dit geval gewoon een professional die echt weet waar die over praat. En dat kan ik zeggen, want hij heeft daar veel studie voor gedaan. Doet het al jaren. En dan ga je iemand vragen en die mening schaar je boven je eigen CISO.
Ja,
dat is al heel toxisch, hè? En dan ga je dus zeggen, het heeft geen zin. Dus bam, gaslighten die handel. Dit kun je gewoon niet maken. En dan is een tweede inderdaad, de ophanging is verkeerd. En in dit geval mocht deze persoon wel naar de raad van bestuur gaan. Maar die viel dus wel onder een manager. Nou, daar heb je al meteen een conflict te pakken. Die is organisatorisch heel ingewikkeld. Want eigenlijk, hè, als je dus achter je manager om naar het bestuur gaat of zegt, ik stap naar het bestuur, dat voelt emotioneel al als een escalatie waar dat misschien helemaal niet het geval hoeft te zijn. Nou, dit soort rare problematieken maken dus op een gegeven moment dat het heel lastig wordt om informatiebeveiliging te doen. En dan zeg je van ja, maar ik heb je nog niks over technologie horen zeggen.
Nou, wat ik eerst naartoe wilde eigenlijk, hè, want technologie straks, maar we zeggen, deze man is hartstikke betrokken. Die gaat zelfs tijdens zijn vakantie of tijdens zijn lange weekend gaat hij toch proberen te helpen om dat probleem op te lossen. Wordt daarin op alle mogelijke manieren dwars gezeten. Tenminste, zo lijkt het. Is die betrokkenheid ook niet een bijdrage aan de uitval bijvoorbeeld in dit soort beroepen, waar mensen gewoon zeggen van ja, maar ik wil heel graag, alleen het kan niet en het zit me nu emotioneel ook hier. Ik blijf thuis, ik kan
dat
niet
zie je dus uit heel veel onderzoeken, dat daar dus bizarre getallen uitkomen. In sommige gevallen dat meer dan 60% zware vermoeidheids- of overspannenheidsklachten heeft. Ja, dat is een super psychosociaal zwaar belaste beroepsgroep. En dan gebeurt er iets heel raars. Dus ik ben daarmee ook met al die onderzoekers naar de arbeidsinspectie gestapt.
Ja.
Herkennen jullie dit als iets wat een onderdeel is van een psychosociaal zwaar belast beroep? Nou nee, dat was toch wel zoiets. Nee, dat herkenden ze zo niet.
Maar dat is ook heel vreemd. Je zou, weet je, de politie, de brandweer, het leger, dan zou je van zeggen, dit snappen we. Jullie doen gewoon heel zwaar werk. Hè? Je gaat niet elke dag een brand binnenrennen.
Ja, maar de juridische term is psychosociaal zwaar belast.
Inderdaad, maar bij dit soort beroepen zou je zeggen, ja, er ligt ook nog wat druk op je schouders. Je bent er wel van als dit misgaat.
Het is een vergelijkbare verantwoordelijkheid.
Ja.
Hè?
Tuurlijk,
en dat wordt heel vaak gezegd, ja, in de ICT vallen er geen doden. Dat is gewoon niet waar. Er vallen wel doden door de ICT. En er zijn een heleboel verantwoordelijke ICT'ers die dat snappen en die zich daar bewust van zijn. In mijn boek heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan voorbeelden. En dat kan zijn van een Boeing 737 MAX tot een mislukt administratief systeem in het Verenigd Koninkrijk, waardoor 13 mensen zelfmoord plegen.
Dat is nogal wat. Ja,
dat is zeker wat. Ja, en ik vind ook die 737 MAX, we douwen een computersysteem in een vliegtuig, vertel het lekker niet aan de piloot. En dan zijn we verbaasd dat dat uiteindelijk helemaal misgaat. Ja, ik ga nu iets kort nu door de bocht, maar in de kern komt het hier wel op neer.
En is dit altijd een hiërarchisch probleem, zou je zeggen?
Nee, het is dus die samenloop van dat spel. Dus regulering, organisatie en techniek. Maar het is een organisatorisch probleem. He, dat is het zeer nadrukkelijk. Maar het kan ook gewoon zijn door een gebrek aan regulering. Ik hoef het niet te doen, het kost maar geld, dus laat het dan maar zitten. En in Nederland hebben we daar ook wel een beetje een handje van. He. Echt alles op het laatste moment doen. Ik vind de NIS 2 omzetten naar de cyberbeveiligingswet zo'n heel mooi voorbeeld.
Ja, hoe lang kondigen we hem al aan, die NIS 2?
Nou, sterker nog, we zijn al ruim anderhalf jaar te laat. Mm-hmm. Op het moment dat we dit opnemen. En de wet moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer. Zo'n beetje heel Europa heeft dit al gewoon geïmplementeerd. Volgend jaar gaat er een verordening in. Dus die is al ingegaan, maar op het moment dat die zeg maar zeggingskracht heeft, is het meteen de wet. En daar hoor ik nagenoeg niks over, de Cyber Resilience Act. Wat hier zo pijnlijk aan is, ik was recentelijk op Vosdem, een bijeenkomst, daar hadden ze een hele track over de Cyber Resilience Act. En daar zeiden ze letterlijk, ja, over hoe die wet in elkaar zit, daar hebben we het nou de laatste jaren genoeg over gehad. We gaan nu alleen maar implementatievoorbeelden laten zien. En dan komt de Deutsche Bahn die dit gewoon helemaal geregeld heeft.
Ja, maar het kan ook. Ik bedoel, ze hebben het opgeschreven. Ik neem aan, als je een beetje verantwoordelijke organisatie bent, dan neem je dat in ontvangst, hè, zo'n nieuwe wet met de papieren die erbij horen. En dan ga je toch gewoon aan de gang. Waarom wachten we zo lang?
Ja, beats me. En de hele onwil beats me, want we weten gewoon dat aanvallen gebeuren. We weten dat we momenteel in geopolitiek erg spannende tijden zitten. Dus de dreiging is aan de ene kant heel erg groot. Nou probeert Europa een level playing field neer te zetten, zodat iedereen aan dezelfde regels kan voldoen. Waardoor je op zo'n toch een minimaal niveau van beveiliging krijgt. En dan krijgt het minimale aandacht, komt langzaam op gang. En ja, ik hoor ook heel vaak terug in Europa dat wij de grote afwezigen zijn als in Nederland. Als dit soort dingen op gang komen. Ja, dat moet anders. En ik kwam op een gegeven moment ook wel een beetje op het punt van, ja, dit is eigenlijk zo onvolwassen. Is dit nou zo uniek voor de ICT? En ik ben dus gaan zoeken naar volwassen industrieën. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de petrochemische industrie. Maar ja, ik denk dat het meest prominent wel is de luchtvaart.
Dit zijn industrieën waar veiligheid gewoon ontzettend belangrijk moet zijn. Ja. Hè? Door een vliegtuig, er kan echt absoluut niks misgaan. En ook in zo'n chemische fabriek, ja, daar moet je geen foutjes maken.
Nee,
kan
maar
me voorstellen.
Het bizarre is, daar is men door precies dezelfde leercurve gegaan. En er is een heel triest voorbeeld. Dat is het ongeluk op Tenerife. Bijna nu 49 jaar geleden. Waar een Boeing van KLM is gebotst op een vliegtuig van Pan American.
Dat was dat incident op de startbaan, hè?
Ja.
Ja,
ja, en daar zijn dat is nog steeds het grootste luchtvaartongeluk uit de geschiedenis. En met 500 zoveel doden. Dat is echt heel erg heftig geweest.
Voor de mensen die niet zo oud zijn als ik, wat is daar gebeurd precies?
Nou, wat er gebeurd is heel kort samengevat dat op Tenerife landen meer vliegtuigen omdat op een ander eiland een bomaanslag was geweest. Daardoor stond die hele luchthaven vol. Een van de vliegtuigen was een 747 van Pan American en de andere was een 747 van KLM. In Nederland was net nieuwe regelgeving ingegaan die zorgde dat als het allemaal te lang zou duren, de bemanning niet meer terug zou mogen vliegen naar Amsterdam. Dus, en dat noemen ze in de luchtvaart, dat was op een gegeven moment get homeritis.
Ja.
En daardoor heeft de piloot, de gezagvoerder, besloten om die hele kist vol te laden. Op dat moment ging het andere vliegveld open, dus men kon weer opstarten. Maar op dat moment stond KLM te laden en toen kwam de volgende ongelukkige. Er ontstond een mist.
Oh, dat is een lekkere samenloop van dingen, ja.
En door die mist was het zicht gewoon heel erg slecht. En daarna is het eigenlijk vrij snel gegaan toen de beide vliegtuigen mochten vertrekken. Door de kleine luchthaven was een vliegtuig van de Pan American was aan het backtracken, oftewel tegen de richting aan het ingaan.
Ja.
Die moest een afslag nemen, heeft hij gemist. KLM mocht nog niet vertrekken, is op een gegeven moment toch zonder toestemming vertrokken. Uit de cockpit voice recorder blijkt ook dat de gezagvoerder zich dat heeft gerealiseerd. Daar moet je wel even de context bij snappen, dat die gezagvoerder was inmiddels de posterboy van KLM.
Ja.
Juist op het gebied van veiligheid. Hij gaf veel training, waaronder in de simulator. Wie geeft altijd toestemming om op te stijgen in de simulator? Dat is de
toren, ja.
Ja, maar die toren is er dus niet in de simulator. Dus dat doe je als trainer zelf.
Ja, okay, dan
en die trainer zat nu achter de knuppel.
Ja.
Nou, de co-piloot die maakt het kenbaar dat hij nog niet mocht vertrekken. Daarvan geeft de gezagvoerder aan van ja, dat weet ik. En daarna is er toen hadden ze nog een boordwerktuigkundige. Die heeft zich ook nog een keer geuit. Zit hij er nog op dan? En uiteindelijk is het laatste wat die captain nog heeft gezegd is wel nee. En daarna is het gegil en de klap.
Oh.
En iedereen aan boord van de KLM-kist is dus overleden. En het trieste aan dit verhaal is, het gaat hier niet over de techniek van het vliegtuig zelf. Het gaat hier in de kern over de sfeer in de cockpit. De toxische sfeer in de cockpit. En daar zit dus die link die we net hadden met dat toxische in de ICT, waar we het nog meer over zometeen hebben. Die parallel is heel evident. Er is wel één opmerking te maken nog over, er is een klein stukje techniek wat wel heeft gefaald. Op een gegeven moment is er gecommuniceerd vanuit de PNM die twijfelde of dat allemaal wel goed ging. Dus die heeft zich nog een keer geuit. Op dat moment heeft de toren zich ook geuit. En zeer waarschijnlijk hebben beide transmissies precies op hetzelfde moment plaatsgevonden. Waardoor in de KLM cockpit was alleen maar een ruis te horen.
Nou ja, als je een spreeksleutel indrukt, dan dimt je speaker natuurlijk. Dus dan,
nee,
ja.
Maar de Pan-Am sprak en de Toren sprak. En
oh, ja, dan
hoort,
ja,
de andere kant hoorde alleen een ruis.
Dat gaat
dus
door elkaar.
Dat stukje techniek. Dus misschien nog dat enige wat nog had kunnen stoppen, dat heeft dus ook niet gewerkt. Ja, en dat was gewoon de perfecte storm voor een heel verschrikkelijk ongeluk. Maar hey, wat daarna voor iedereen glashelder was, die sfeer in die cockpit, dat moet anders. Ja. En wat men toen is gaan doen, is het versneld invoeren van wat ze noemen crew resource management. En dat gaat over een heleboel dingen waar we in de ICT heel slecht in zijn. Namelijk over hoe geef je leiding? Hoe aanvaard je leiding? Hoe zorg je dat je wel opspreekt, hè, durft te spreken op het moment dat iets echt heel erg belangrijk is en toch anders moet? En hoe grijp je in als iemand die lager in de rang is op het moment dat het echt levensreddend is? In CRM zitten nog ook andere, nog meer dingen dan dit alleen. Maar even deze kernelementen maken al gelijk heel duidelijk van, hey, dit heeft niets meer met techniek te maken. Dit heeft met houding en gedrag te maken.
Ja, absoluut.
En dat stukje geeft in mijn ogen houvast van wat we in de ICT echt anders moeten doen. Want het is nu gewoon, de voorbeelden zijn gewoon heftig. Mensen die uit vergaderingen weglopen, met deuren smijten, mensen uitmaken voor mongool, mensen het woord ontnemen, mensen buitensluiten. Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die op dit moment gewoon veel voorkomend zijn. En sinds dat mijn boek uit is, spreek ik nou of wekelijks of om de week wel iemand die gewoon in een situatie is gekomen waar dit soort dingen spelen.
En kun je die mensen dan helpen met raad en daad?
Tot op zekere hoogte. Want in sommige organisaties, als de cockpit giftig is, dan is het enige wat je kunt doen is uit die cockpit gaan voordat het vliegtuig verongelukt.
En waar zou je mensen naartoe verwijzen die met zo'n probleem lopen? Gewoon een goede advocaat en een gouden handdruk dan maar? Of zeg je van, nou ja, dit kun je toch wel intern oplossen, of de organisatie moet veranderen? Want dat lijkt me een hele lastige.
Ja, ik weet ook niet of ik degene kan zijn die dat advies kan geven. Wat ik meestal wel gewoon help nadenken van, ja, is er nog een aanknopingspunt? Ja. Zijn er nog dingen die je kunt doen in een organisatie om het tijd ten goede te keren? En ik heb in mijn boek ook een aantal zelfevaluaties opgenomen. En daar zijn wel een aantal dat als die heel erg laag scoren, dan is misschien vertrekken wel je enige optie om zelf niet stuk te gaan.
Ja,
een van de dingen die je in toxische omgeving veel ziet is de toxic handler. En dat zijn mensen die, en ik heb helaas zelf ook een keer die rol gespeeld, dat om zeg maar erger te voorkomen, ga je juist meebewegen met eigenlijk de daders die toxisch gedrag vertonen. In de hoop dat het dan daardoor minder erg wordt. Maar wat je juist doet, is het voeden van dat gedrag.
Ja, je zou het als een politieke move kunnen zien, hè? Van oké, ik ga met ze op goede voet komen en dan heb ik misschien iets meer invloed. Maar het werkt eigenlijk afrecht, zeg je.
Nou, we hebben een heel recent voorbeeld gehad in Nederland. Daar hebben we geprobeerd bij de NAVO-top Trump te paaien om zeg maar de NAVO nog een beetje bij elkaar te houden. En we moeten denk ik nu gewoon vaststellen dat een goede 6 maanden later we constateren dat het onvoldoende heeft gewerkt.
Ja, dus de diplomatiek die faalt dan gewoon.
In die situaties is het bijna onmogelijk, omdat de ander het grensoverschrijdend gedrag vertoont. En als je dat gedrag, en want daar hebben we het natuurlijk wel over, het begint vaak klein en naarmate iemand meer ruimte krijgt, en dat zie je dus in organisaties waar de structuur slecht geregeld is, blijkt ook uit onderzoeken van de International Labour Organization onder andere. Als die structuur onvoldoende aanwezig is, ja, dan wordt er steeds meer ruimte geclaimd. En dat hoeft niet altijd nog ook slecht gedrag te zijn in de zin van iemand die dat kwaadaardig doet. Dat kan ook gebeuren omdat mensen onzeker worden over hun positie door het gebrek aan duidelijkheid.
En die toxische sfeer, hè, in de ICT, laten we het even zo zeggen, want in de luchtvaart lijken me de regels nou vrij duidelijk. Deze man heeft gewoon een enorme fout gemaakt. Maar in de ICT, zou de gap in kennis tussen de manager en de uitvoerende, of de mensen die er echt wel over gaan, zou die kunnen bijdragen? Ja, ik zie heel vaak managers die goed kunnen managen, misschien, en op zo'n plek worden gezet omdat ze een goed verkooppraatje hebben gehouden bij hun sollicitatie, maar niet voldoende in de materie zitten en zich wel willen laten gelden. Is dat iets wat heel veel speelt?
Ja, dit is een hele goede vraag en dit is een hele pijnlijkere vraag. Ik kom meer en meer tot de conclusie dat wij eigenlijk in IT vrij wars zijn van opleiden. We leiden mensen tot een bepaald niveau op en daarna het blijven bijleren vinden we maar knap ingewikkeld. En dat zie je bijvoorbeeld op veel discussies op LinkedIn. Waarom moet ik zoveel uur studeren als ik toch al on the job bezig ben? En dit is, ik ben zelf dus op een gegeven moment ook gaan kijken, is die parallel met die luchtvaart, is die terecht? En daarbij ben ik ook zelf wat gaan vliegen. Ik ben het zo leuk gaan vinden dat ik door ben gegaan om nu mijn licentie te halen. Daar zul je niet over het opleiden. Dit zijn de eisen en daar voldoe je gewoon aan. Dat staat gewoon niet ter discussie. Wij discussiëren daar continu over of dat geen business case is, of er niet iemand beter van wordt en andere dingen van jaloezie. Maar niet, wat levert het ons nou op? Wat betekent het? En dan hebben we het alleen vaak over SEC-vak gerelateerde dingen.
Ja, waar je op doelt is een discussie die ik ook gezien heb, denk ik, op LinkedIn, waarbij iemand zei, ja, ik heb dan CISP gedaan, maar ik moet nu elk jaar CPE-punten doen. Waarom eigenlijk? Ik heb het toch gehaald. Die discussie doel je op, of niet?
Ja, dat is een van de, er zijn er meerdere. Ik heb zelfs eentje gezien waarbij een auditor zei, waarom moet ik €160 uitgeven aan die zaken? En wat krijg ik er eigenlijk voor terug? En waarom moet ik dus zoveel uren bijleren?
Ja.
Ik ben toch goed genoeg? Nou ja, dat moet je in de luchtvaart niet bedenken. Als jij denkt van, nou, weet je, ik ben zo goed, laat het dan zien. Weet je, en als je het niet live kunt laten zien, dan doe je het in een simulator en daar betaal je gewoon geld voor. En daar zeik je niet over, omdat je snapt dat je de muscle memory moet hebben om iets goed te kunnen doen. Nee, en dan krijg ik heel vaak terug in discussies, ja, maar ik leer het on the job. En het vervelende is, die simulator leert je de uitzonderingen die je on the job niet kunt leren, omdat je ze te weinig tegenkomt. En je creëert dus muscle memory op de uitzonderingen. Nou, dat doen we eigenlijk vrij weinig in de ICT. Op sommige plekken gebeurt het wel wat. Maar dat gebrek aan kennis is één ding. En dan hebben we het alleen nog maar over de kern van je vak.
Ja.
Hebben we het nog niet over de crew resource management. Dus al die skills die je eromheen hebt, hoe communiceer ik fatsoenlijk? Als ik met de toren praat, moet ik op een bepaalde manier mijn zin vormen. Waarom? Omdat ze door die structuur snappen wat je gaat vragen.
Ja, en dat gaat heel snel. Dus ze willen echt in een gewoon standaard formaatje horen.
Nou, ik heb ook wel eens gehad op Rotterdam dat het even niet snel ging. En dan wordt er echt niet geklaagd. En ze weten dan dus ook dat je in opleiding bent. En dan consumeer je iets meer tijd. Waar het vooral om gaat is dat er geen misverstanden over kunnen zijn.
Ja.
He, dus bijvoorbeeld sommige dingen worden ze ook 2 of 3 keer gezegd om ieder misverstand te voorkomen. Nou, goed communiceren in de ICT en hoe doen we dat volgens een vaste structuur, dat vinden we echt heel raar. Een gesprek voorbereiden, ik ken weinig mensen die dat doen. En dat leidt er dus toe dat communicatiestroeven verloopt. We weten dat de meeste conflicten voortkomen uit communicatieproblemen.
Ja.
Dus als je naar dat geheel kijkt, zitten we gewoon slecht in de opleidingen, op de basistechnieken, maar ook op de technieken die heel veel conflicten en andere problemen geven. Nu door naar die manager, die wordt al helemaal niet gedwongen om te leren tot de NIS 2 ingaat in Nederland in de vorm van de cyberbeveiligingswet. Dan zou die persoon dus risico's moeten kunnen inschatten. Maar ik vrees dat hij niet getraind gaat worden op de muscle memory van elke keer kijken naar dat risico. En bijvoorbeeld, ik moet nu leren landen. Nou, dat betekent dat je dat gewoon heel vaak gaat doen.
Ja.
En dan ga je rondjes vliegen en net zo lang landen totdat het gewoon een automatisme is. En het vliegen is heel frustrerend, want het is de hele tijd denk je van, ik leer het niet, ik leer het niet, ik leer het niet. Ah, ik ga het gewoon nooit leren. En op dat moment leer je het opeens begrijpen, want dan opeens bam, landt hij.
Ja.
En dat stukje in de ICT kennen we gewoon niet. En de schade die daaruit voortvloeit is enorm. Ik vind een heel leuk voorbeeld. Er was dus een hoogleraar in Duitsland, werd vorige week bekend. En die had dus van al zijn wetenschappelijke werk, wat hij zo zorgvuldig had gemaakt, in ChatGPT gestopt en daarna de data gedelete. Ja. Ja, maar we lachen om dat gegeven. Maar wat ik veel spannender vind, is dat deze persoon niet is uitgelegd, hoe ga je met zo'n tool om? Nee, dat was ook, ja. Waarom zijn we gestopt met mensen te leren hoe ze een tool moeten gebruiken en denken dan dat we efficiënt zijn? Nou, wat is dit voor waanzin?
Dat was de kern van mijn vraag ook. Wat ik heel veel zie is dat er managers zitten ergens, die komen dan uit finance of zo, en die gaan een ingenieurs uitleggen hoe ze hun werk moeten doen. Dat gaat natuurlijk ook niet goed.
Nee, maar dit is wat ik in heel veel organisaties ook zie, hè, en wat bij bijvoorbeeld implementaties van de ISO 27001 zo ingewikkeld is. Die standaard voor informatiebeveiliging. Dan zijn er afspraken, wie zit nu waarvoor aan de lat? Hè? Wat voor verantwoordelijkheden heb je nou exact? Is niet glashelder. En dan krijg je dus inderdaad managers die zich gaan bemoeien met dingen waar ze niet over zouden moeten gaan. En je kunt eigenlijk niet dan met goed fatsoen terugzeggen, sorry vriend, maar dit is je taak niet. Terug naar die cockpit. Als ik nu een les krijg en ik maak een fout, is het enige wat ik hoor, my controls. En dan is je geleerd, dan laat je alles los. De instructeur heeft op dat moment de regie over het vliegtuig.
Ja.
En dan heel vaak, als het bijvoorbeeld niet goed gaat, zeggen ze, nou, voel me wel even mee met wat ik doe, zodat je het gevoel krijgt. En als de instructeur klaar is met ingrijpen, wordt er gezegd, your controls. En daarna zeg ik, my controls. En dan is het glashelder wie waarvoor aan de lat staat.
Ja.
Nou, we hadden het net over die CISO. De CISO weet het heel vaak niet. Kleurt het zelf maar in. En die zegt niet, wow, wacht even. Je vraagt nu dat ik iets ga doen, maar we weten niet eens wat onze verhouding tot elkaar is en hoe dit gaat werken. En in de luchtvaart is dat gewoon ondenkbaar, want we hebben dat met bloed geleerd, dat een heel dom idee is.
Maar zijn CISO's wel opgeleid hiervoor? De meeste die komen uit managementhoeken vandaan en die moeten dat ook maar een beetje bedenken. Moet er eigenlijk in diezelfde cyberwet niet gewoon een paragraaf komen van, ja, maar als jij CISO wil worden, heb je toch minimaal deze certificeringen nodig of deze opleidingen?
Nou ja, dat heb ik dus een keertje al gedaan in die methodiek voor pentesten, waar we het wel eens over hebben gehad, MIAU.
Ja.
En toen werden er een heleboel mensen heel erg boos dat je een minimaal niveau neerlegt. Ik denk dat het heel normaal is dat je zou zeggen van, ja, je moet een minimale set aan skills hebben. En jij zegt, ze komen uit management. Ik ken CISO's die komen uit de organisatie inderdaad. Ik ken CISO's die komen uit de juridische hoek. En ik ken CISO's die komen uit de technische hoek.
Ja.
En als ze het samenspel van de drie dingen, regulering, organisatie en techniek, niet begrijpen, ja, dan wordt het heel lastig, want dan krijg je een accent wat te veel technisch is. Ja, dan landt het niet in de organisatie. Of te veel organisatie. Ja, weet je, organisatie zonder techniek is ook niks.
Ja, maar dan dus, zou een goede manager zou dus als eerste moeten leren op de managementschool, luister naar je experts. Want als je het zelf niet weet, je hebt een team, je hebt experts, die moet jij leiden.
Maar ook dat gaat weer terug naar de structuur.
Ja.
Dat gaat terug naar de structuur. Je vraagt iemand om advies en daar doe je iets mee. En als je het naast je neerlegt, dan doe je daar dus ook wat mee. En dan schrijf je het op. Het is namelijk helemaal prima dat je op een gegeven moment een advies naast je neerlegt, want je kunt andere belangen hebben.
Dat kan, ja.
Ja, je bent bestuurder en op een gegeven moment wordt gezegd, er moet nu geld worden geïnvesteerd in dit of dat of dat. En jij zegt, nou, dat deel ik op zich wel, maar we staan er nu slecht voor en ik wil die reorganisatie voorkomen. Dat kan een hele valide keuze zijn.
Maar dat is ook een keuze die je later, als het echt uit de hand loopt, zou kunnen uitleggen. Je van, ja, oké, die weg bewandeld, omdat ik dat op dat moment belangrijker vond.
Ja,
die keuze kun je
daar
uitleggen.
Daar komt het volgende ding wat in de luchtvaart heel erg groot is. En dat is de just culture. En dat is namelijk het omhelzen van falen. En dat doen we in de IT gewoon helemaal niet. En dus als het fout gaat, moet er een schuldige zijn.
Ja.
Dat vindt de media, dat vindt het management, en dat vindt misschien zelfs de sommige CISO's ook wel. In de luchtvaart is het oké als je fouten maakt. Ook dodelijke. Het is niet oké dat ze hem twee keer maken om dezelfde reden. En dat moeten leren van incidenten. Nou, dat begint al bij in de informatiebeveiliging met onze geheimzinnigheid. We gaan niet delen wat er bij ons mis is gegaan. Dus heel Nederland krijgt een keer een ransomware-aanval. Nou, dat zou in de luchtvaart volkomen bizar zijn als je zou zeggen, ja, weet je, als je dus landt zonder het landingsgestel, gaat vliegtuig stuk. Nee, joh, dat gaan we niet aan de concurrent vertellen, want laat die het zelf maar ondervinden. Dat zou, dit is gewoon richting waanzin. En dit doen we wel in de IT.
Ja, alles gewoon onder de pet houden, bedoel je.
Ja, want nee, we kunnen niet delen wat er is gebeurd, want dat is super geheim en ingewikkeld. Ik heb er geen argument voor, maar we houden het lekker geheim.
Maar is het risico daar ook niet dat je een cultuurtje kweekt waarbij mensen niks meer durven melden? Want ja, je mag geen fout maken.
Even parkeren dus... en even just culture afmaken.
Ja, oké, nee, maar ik zie een verband daar.
Ja, maar dit verband is er ook.
Ja.
Want toxische omgevingen leiden namelijk inderdaad tot een angstcultuur. En die angstcultuur leidt tot niet melden.
Ja.
Want als je die fout niet omhelst, dan betekent het dat als ik jou slecht nieuws breng, dan is het dus gelijk vervelend en gevaarlijk. Just culture draait erom dat je fouten juist wel meldt. Nou, we hebben in Nederland is dat wel heel mooi geïmplementeerd door het Openbaar Ministerie. Die hebben ooit een keer is er een toestel van KLM over de startbaan van Schiphol getrokken. Op dat moment wilde een toestel van Delta Airlines opstijgen. Vergelijkbaar met Tenerife, er was ook mist. Nou, op een gegeven moment gaat het alarm af bij Delta. Die besluiten op basis van dat signaal te remmen. En dat is op een paar honderd meter goed gegaan. Dat is met dit soort gewichten, is dat echt wel een neermis. Nou, toen op een gegeven moment is er door het OM vervolgd. Daardoor ontstond dus inderdaad dat angstcultuurig gedeelte. En uiteindelijk heeft daarna het Openbaar Ministerie besloten, dit doen we niet meer. Want dus alleen als je echt nalatig bent. Nou, en een van de er zijn gewoon voorbeelden waarvan je eigenlijk zou denken van, nou, hier zou je toch echt wel mogen vervolgen. En dan gaat veiligheid toch voor.
Ja.
En het toont ook, want daarna zijn er fatsoenlijke overleggen gekomen. Mensen weten elkaar te vinden. En bijvoorbeeld op de vliegclub waar ik nu zit, worden fouten ook gewoon besproken met elkaar. Niet om te verwijten, maar juist om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En dan is het oké dat je erover praat. Nou, het OM gaat er nu zo mee om. Als je je fout erkent en informatie geeft en helpt zoeken naar hoe dit fout kon gaan. En het is dus een honest mistake, niet ter kwade trouw. Dat even heel nadrukkelijk erbij.
Ja, uiteraard.
Dan wordt dat niet vervolgd. Eigenlijk zou je dit ook gewoon in het verkeer, reguliere verkeer willen. Deze hele houding van continu willen leren van die fouten. En ook in de IT. En dan gebeurt er iets heel raars. We roepen allemaal plan, do, check, act. Hè? Dat is zo'n cirkel van continu verbeteren.
Ja.
Maar als je dan... Ik doe nog wel eens interne audits. Als ik dan de lijst met verbeterpunten zie en de omvang van de organisatie, dan denk ik heel vaak, ik mis gewoon een heleboel dingen. En dan ga je doorvragen, is er niet meer dan verbeterd? En dan komen er opeens een hele reeks dingen. Dan zijn er dus ook dingen die niet zijn verbeterd. Nou, dat kan niemand zich dan natuurlijk herinneren. Ja. Maar je weet gewoon dat ze er zijn. En dat het dus niet in de cultuur zit, en daar draait het om, in de cultuur zit, hey, deze update liep niet lekker. Waarom liep die niet lekker? Wat kunnen we volgende keer doen om dat te voorkomen? En wat doe je dan in de luchtvaart? Dan update je een checklist. Nou, checklist en IT, dat is vloeken in de kerk. Dan gaan we vinkenlijstjes afwerken. In plaats van dat je gewoon een keer eerlijk zegt van nee, we zetten het denken uit voor de dingen die zo routine horen te zijn, daar wil je niet aan denken. Waar je aan wilt denken zijn de dingen die spannend en relevant zijn.
Maar dit is in de auto-industrie bijvoorbeeld heel normaal. Een auto mag niet de weg op voordat hij een aantal vintjes heeft gehaald in een keuring. Waarbij mensen gewoon kijken van, nou, dit is veilig, dit klopt, dit klopt. Oké, u bent weer goedgekeurd. Waarom leren we daar niet van?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat je gewoon zelf kunt beginnen als IT'er om dat gewoon wel te gaan doen. En die checklist ook te zien. En ik heb er nu één mooi voorbeeld uit een les. Op een gegeven moment trekt een instructrice van mij, die trekt het gas dicht en die zegt, motorstoring, wat doen we nu? En dat vliegtuig begint natuurlijk te dalen.
Ja, uiteraard. Ja.
En ik zou pas voor de les erop gaan leren wat je dan moest doen. En ja, daar werd wel de opmerking bij gemaakt, jij bepaalt niet wanneer je motorstoring krijgt. Dus ik ben de checklist maar gaan pakken.
Ja.
En ik had nog niet geoefend, dus niet gelezen. Maar ik zag nu wel elke stap die ik moest zetten. En wat er in mijn hoofd gebeurde, vond ik heel opmerkelijk. Ik las iets, ik deed het. Het kostte me geen, zeg maar, brainpower. Dus mijn brainpower ging uit met, oké, maar wat als ze dit doorzet? Waar gaan we dan uitkomen?
Fysiek bedoel je, qua locatie?
Ja, fysiek. Stel inderdaad, ik wist niet wat de oefening ging zijn. gaan we hem echt daadwerkelijk in een weiland op de grond zetten?
Ja,
weet
ja.
ik veel. Dus ik ga die hele lijst door. En eigenlijk vrij rustig. En op een gegeven moment zeg ik, nou ja, niks werkt. Zegt ze, ja, dan moeten we hem op de grond gaan zetten. Dus ze zegt, daar is een akker. Ik zeg, ja, maar dat is mulzand. Toen gingen de brain cycles in.
Ja.
Ga nadenken, wat is het meest veilig om te landen? En ze koos voor het weiland. En ze zegt, ja, ik zeg niks, ze merken het wel. En ja, vlak boven de grond gaat natuurlijk dat gas open. En toen zei ze, oh, gelukkig, hij doet het weer. Maar het ding is, er ontstond geen spanning bij me.
Nee.
En ik was gewoon bezig operationeel met die dingen die, als ik ze zelf had moeten bedenken, ze niet had kunnen doen. De parallel nu naar de IT. Ik kom zo vaak in organisaties die een incident hebben, daar niet over hebben nagedacht, geen checklist hebben. Ja, en dan ga je ad hoc handelen. En geloof me, ad hoc handelen gaat altijd fout. Want maar je kunt even, niet aan alles denken.
Die checklist. Ik heb laatst een training gevolgd bij Kaya Muller. Die doet dan incident response, zo'n game. En dan gebeuren er ook allemaal vreselijke dingen. Je zit daar met z'n allen in een soort vergaderzaaltje met een heerlijke lunch erbij, allemaal goed geregeld. En we zijn gehackt met z'n allen. En dan gaat een heel scenario afspelen. En daar wordt ook steeds benadrukt in al deze trainingen trouwens, zorg dat je een lijstje hebt. Wie zijn de mensen die ik moet bellen? Wanneer moet ik ze bellen? Waar zijn die telefoonnummers? Waar zijn de backups? Wie heeft ze? Wie heeft de codes voor alles? Waarom doen we dat niet vooraf?
Ja, en daar stopt het dan meestal. Dan is niet het handelingsperspectief per groep van scenario's.
Nee, exact.
Dat is gewoon de basisinformatie die je moet hebben. De volgende stap zou eigenlijk moeten zijn, wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? Wat als er dat gebeurt? En die checklists helpen je daar dus bij. Nou, dat doen we dus gewoon veel te weinig.
En die moet je vooraf maken natuurlijk. Gewoon als je daar van tevoren over gaat zitten en organiseer sessies, voor mij betreft.
Gewoon die lijsten. En ook voor het meest basale beheerwerk. Hè, al is het zo simpel als een account aanmaken. Als je daar een reeks commando's voor moet doen, zet dan de commando's op een rijtje.
Ja.
En één keer met een instructeur heb ik mogen proberen op te stijgen zonder de checklist. En hij zou me corrigeren op de dingen die ik was vergeten. Ik heb 2 weken lang, twee maal per dag geleerd met een foto van de cockpit. Nu ga ik doen, nu zo. En toen gingen we dat doen.
En dan zit het erin, ja.
En daarna komt de debriefing en dan zegt hij, ja, weet je, op half vermogen kom je op Rotterdam uiteindelijk wel de lucht in, hoor. Dat lukt je. Maar in Hilversum had je nu in de struiken gelegen. En ik heb maar even de verlichting aangezet, want het leek me wel zo veilig dat andere toestellen je ook kunnen zien.
Ja.
Maar dit komt omdat je zo met je hoofd bezig bent met wat moet ik allemaal doen. En ik wil geen fouten maken en ik ga even laten zien dat ik dit wel kan. Daardoor kun je het juist niet, want je bent al die brain cycles aan hele basale dingen kwijt. Niet aan het nadenken over. En ik bedoel dus niet afvinken en niet maar je gewoon elke stap, oh ja, daar heb ik aan gedacht, daar heb ik aan gedacht, daar heb ik aan gedacht. En daar hoef je ook niet alles te hebben voorgeschreven. Hè? Bijvoorbeeld in de luchtvaart heb ik bijvoorbeeld, er is een situatie in het begin dat wordt gezegd, je dak, dat doe je open, dicht of een standje ertussenin. Dan mag je zelf kiezen, maar er wordt gezegd, denk aan je dak.
Ja.
En natuurlijk voor vertrek staat er canopy closed. Dat is logisch.
Ja.
Maar het denken aan welke rechten of in welke groep moet je zitten, als ik bijvoorbeeld een account aanmaak, alleen al dat meenemen voorkomt gewoon zoveel fouten. Zoveel fouten betekent gewoon zoveel geld en tijd besparen.
En dan maak je de vertaling naar wat de manager wel weet. En dan zou je dat gewoon voor hem kunnen opschrijven.
Ja, maar dat betekent ook dat die manager moet leren en moet snappen wat er gebeurt. En dat misschien een keer ook hebben geprobeerd. Want waar geef je leiding aan als je daar niet een keer hebt meegezeten?
Maar de meeste van ons...
Ik zit bij de Nationale Politie in 2 commissies. En op een gegeven moment werd het wel richting de commissie geuit van, jullie lopen ook niet op straat mee. Nou, ik heb meteen gezegd, doe maar.
Ja.
Weet je, en dan krijg je na een paar keer een redelijk beeld en dan kun je daar ook wat in verplaatsen. Dit lijkt me niet meer dan normaal dat je dat ook in de IT doet. Dus ben je verantwoordelijk voor een deel van je IT en zit je in een bestuurskamer, dan moet je dus inderdaad ook gewoon opgeleid zijn. En dat met enige regelmaat doen. Niet omdat je misschien die handelingen zelf wil doen, maar wel omdat je de muscle memory voor een aantal dingen wilt hebben in jouw vak. Ja. Als bestuurder. En als je op een gegeven moment zegt van, hey, ik hoor deze zinsnede, dat je dan wakker wordt met, wow, wacht even, deze persoon gaat nu iets heel belangrijks vertellen.
Ja.
En door bijvoorbeeld de jaren dat ik als journalist heb gewerkt, hoor ik soms aan het ademhaling en de intonatie van mensen hoe belangrijk een uitspraak wel of niet gaat zijn.
Ja, of waar de emotie zit. Hè. Dat kan natuurlijk ook dat het subjectief heel belangrijk is. Dat iemand zegt van, ja, dat is voor mij, ik vind dit superbelangrijk, maar dat het voor de organisatie dan even niet helemaal het belangrijkste punt is. Daar moet iemand hogerhand over gaan uiteindelijk.
Ja, maar dan nog moet je dan, als er emotie in zit, dan zul je moeten gaan uitleggen waarom die emotie nu niet de boventoon in het beleid gaat voeren.
Maar daar heb je competente managers voor nodig, toch?
Ja, en hoe word je competent? Door te leren.
Ja.
Dus opleiden is gewoon, en het niet opleiden. En ook de houding van IT's die zeggen, ik leer het on the job wel.
Ja, nee. Je leert het niet on the job.
Nee, weet je, je bouwt ervaring op on the job. Dat gaat heel waardevol zijn. Dat is een vorm van leren. Maar je moet ook gewoon de basics doen. En de regeltjes kennen. En weten wat er verwacht wordt. En snappen wie er waarvoor aan de lat staat.
Nou, dat bedoel ik.
Maar nog één voorbeeld. Ik had pas een lezing van de brandweer op Rotterdam. En die ging even zijn dag beschrijven. En er zit dus 1,5 uur iedere dag van trainen in. Als je dienst hebt, ben je 1 uur tot 1,5 uur aan het trainen. En het is 1 auto die ooit een keer 1 straal van 10.000 liter op een vliegtuig moet richten. En het bizarre is dat hij zegt, ja, en als ik mis, na die 10.000 liter moet ik 15 minuten lang tanken.
Ja.
En daarom zit hij iedere keer te oefenen dat die richting goed is. Dat je snapt wat de wind doet. En dan denk je van, ja, hoe suf is dat?
Nee, dat is helemaal niet suf. Maar dat snappen wij natuurlijk als mensen die dit in het vak tegenkomen. Alleen, hoe krijg je dit bij hoger hand? Ja, mijn vraag zou ook zijn.
Dat begint er ook als wij als ICT het al niet doen. Als wij als ICT'ers niet zelf ook de hele tijd gaan lopen stampvoeten, dat we meer zullen moeten leren. Dat we meer met training moeten bezig zijn. Technisch, wat er gebeurt met. Ik vraag me af hoeveel IT'ers en zeker in informatiebeveiliging een opdeling kunnen maken in AI-modellen. Iets wat toch wel veel over wordt gesproken op dit moment.
Nou, dat is het lelijke, want de mensen die roepen, ik wil AI, for whatever reason, het is namelijk heel hip en hot, dat zijn meestal niet de mensen die ook maar iets met AI te maken hebben gehad. Laat staan begrijpen hoe de gevolgen zijn van het invoeren van zo'n ding. Dus vandaar mijn vraag, moet een manager niet op zijn minst ook uit het vak komen of papieren hebben die relevant zijn? Waar komt die toxische omgeving vandaan?
Ja, daar moest er nog naartoe terug, hè?
Ja.
Het antwoord op je vraag ga ik niet geven, want die geeft de wetgever al. De wetgever zegt nu, jij moet als manager, als verantwoordelijke, jij moet aan de studie. Jij moet risico's kunnen inschatten en jij moet handelingsperspectief kunnen begrijpen.
Dat staat in de wet.
Gewoon in de cyberbeveiligingswet.
Dus een manager zonder papieren, het kan eigenlijk niet meer bestaan dan?
Dat kan dus niet meer, nee. En als je het heel goed leest, staat het in meer wetgeving. En een aantal dingen staan zelfs al tientallen jaren in de ARBO-wet, die eigenlijk gewoon basale security-principes zijn. Ja. Bijvoorbeeld het hebben van een structuur en een heldere rolbeschrijving staat gewoon in de ARBO-wet. Moet je gewoon doen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat gewoon dat je aan de wet voldoet en dat ook kunt bewijzen.
Ja, dus, dat klopt.
Ja, en als je dus zegt, ik heb er niet voor geleerd, ik snap er weinig van, ik weet er weinig van, en ik ga dus beslissingen nemen, ja, dan zijn die beslissingen niet de beste. En dan laatste opmerking over het stukje opleiding, kunnen we nog naar toxisch teruggaan. De meeste biases die er zijn, zijn te verminderen met opleiden. En ik heb een heel hoofdstuk over biases geschreven. Al die biases hebben al 1 kenmerk gemeen. Leren maakt ze minder erg. Dus als je dus die manager laat leren, dan betekent het dus ook dat er een hele stapel aan risico's kleiner, of aan biases kleiner wordt. En daardoor dus ook risico's kleiner worden.
Ja, dit is wel iets wat natuurlijk nog meer uitgewerkt moet worden. Je zegt in ieder geval, je kan zometeen niet meer de trap naar beneden vegen. Als manager. Dat is gewoon, je bent verantwoordelijk, punt. Je kan niet meer zeggen... Ja,
het is chefzaggen. Het was chefzaggen, ja. Het is chefzaggen. En de wetgever maakt het nu heel expliciet chefzaggen. Eén persoon die er in ieder geval niet van is, is de CISO.
Want die
is niet de chef. En die staat niet in de Kamer van Koophandel. Dus je bent geen chief. Moeten we onszelf ook niet wijsmaken? Ik heb één organisatie meegemaakt. En daar zei een manager... Ja, ik beheer hier de hele C-suite. En dan de C-suite betekende dus alle chiefs. Ja, dat toont het faillissement van zo'n term toch al.
Ja, ik zou niet eens weten, wat bedoel je daarmee?
De chief security officer, de chief data officer, de hele ramram. Ik beheer die hele suite. Dus oftewel die mensen. Nou, dan toon je wat mij betreft gewoon aan... dat er van chief geen sprake meer is. Dus misschien moeten we dit ook gewoon niet meer zo noemen.
Ja, wat bedoelt hij daarmee? Voorziet hij ze allemaal van koffie? Of doet hij al die rollen zelf? Ik zou niet eens weten hoe ik dat moest uitleggen.
Nee, die manager die beheert dit. Die geeft daar leiding aan. Dan ben je dus al geen chief.
Nee.
Als een chief moet worden bestuurd, dat kan. Maar dan ben je geen chief. Dat is niet erg. En dat is ook gelukkig heel erg tof. Maar er is maar één verantwoordelijk en dat is aan het eind van de dag... de voorzitter van de raad van bestuur of de minister of een burgemeester... of verzin een andere functionaris. Maar degene die aan de top staat, die moet zijn security op orde hebben. En de chief information security officer is daar om dat te bedienen. En dan kun je ook nog allerlei keuzes maken in hoe je dat een structuur geeft. Maar jij bent ervan en het is een soort terminale ziekte. Je komt er gewoon niet meer vanaf.
Maar het is een herpes zou ik het bijna noemen. Maar hoe zou je de rol van...
Trouwens,
nee, maar het komt wel iedere keer terug. Hoe zou je de rol van CISO dan... Want ik kan me erin verplaatsen dat er nu al kijkers, luisteraars zijn... Ja, jullie. Die zo meteen zeggen... Maar de rol van CISO is natuurlijk ook... Je kan het wel een beetje invullen of zo. Is het nou een adviseur? Is het nou een leider? Is het nou een manager? Het is zeker geen eindverantwoordelijke. Wat is het dan wel?
Ja, dat moet je dus echt, dat kun je dus niet wel een beetje invullen. Ik denk dat dat de harde les is en dat we dat ook collectief... en ik heb me er zelf ook schuldig aan gemaakt. Als je dit dus niet helder definieert, ja, dan doe je maar wat.
En dan gaat je organisatie falen.
Ja, als rollen en verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet bekend zijn... of onduidelijk zijn en ook niet goed gecommuniceerd... en ook niet worden gehandhaafd... Ja, dan gaat iedereen een beetje op elkaars stoel zitten... of iedereen loopt om een stoel heen en zegt... nou, dit is niet mijn stoel, hoor.
Ja.
Dus als je dat niet helder is en je bent CISO... ja, you're being set up to fail. Weet je, het kan alleen maar fout gaan. Hier kun je niet winnen.
Nee, maar je wordt heel snel het bokje gemaakt... want we stellen iemand aan die het eigenlijk toch niet kan. Maar ja, die gaan we dan lekker ontslaan als het misgaat. Dus eigenlijk ben je een kreukelzone.
Nou, dat verdien je dan bijna ook wel. Ja. Omdat je dus, ja, je bent iets gaan doen... Misschien ben je zelfs wel een beetje buiten bevoegdheden gegaan. Want ja, niemand weet wat de scheidslijnen zijn. En dan loopt het mis en dan heb je misschien wel iets naar je toegetrokken... wat eigenlijk gewoon niet je probleem is.
Nee.
En dat is naar, hè, want ik zeker bij audits... het is natuurlijk heel naar om een CISO te zien... die niets liever wil dan dat de organisatie slaagt. En want eventjes, waarom deden we ook alweer informatiebeveiliging? Om de bedrijfsdoelen, dat de bedrijfsdoelen slagen...
Ja.
De risico's zijn de risico's voor het behalen van je bedrijfsdoelstellingen. Dat is waar je mee bezig bent. Dus jij probeert dan die audit te redden. En eigenlijk doe je daar de organisatie dus geen dienst mee.
Dat is heel raar.
Eigenlijk zou het natuurlijk het meest ideale zijn, vooral bij een interne audit... dat je gewoon vaststelt, ja, op deze manier kunt u niet voor de externe audit op... want u bent daar nog niet klaar voor. Laat dat dan maar een keer gebeuren en laat dat dan maar naar management gaan...
Ja.
En dan uw management moet beslissen. Staat ook letterlijk in de norm, hè? Dat het bestuur de risico's ter hand neemt. Dat het bestuur de organisatie vorm geeft. Dat het bestuur besluit dat ze security willen. Als je zo'n statement niet hebt, kom je niet door je ISO heen... bij een fatsoenlijke auditor.
Ja, dan nog één, hè? Want we hebben het net over opleiding gehad. En dan moeten die CISO's en trouwens alle managers, wat mij betreft, die leiding geven aan dit soort processen, moeten worden opgeleid. Wat nou als je een organisatie hebt die zegt van, dan maken we zelf toch even een trainingkie of zo. Dan gaan we dat zelf wel even in elkaar meubelen.
En dat dan lekker een dagje laten duren en dan daar laten eindigen. Ja, dat gaat niet tot heel veel leiden.
Want je certificeert eigenlijk je eigen mensen.
Het gaat niet over zelf certificeren. Ik vind dat je prima zelf kunt opleiden. Als je daar de skills voor in huis hebt en je bent groot genoeg, zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen. Maar is dat een serieuze effort? Of gaan we mensen een middagje in een zaaltje zetten en dat was hem dan? Heel vaak wordt nu awareness is een beetje de schaamlap geworden van dan huur je gewoon een spreker in. En dan een uurtje later hebben we weer gewoon awareness gedaan. Nee, daar krijg je geen muscle memory van. Net als met dat vliegen, je moet het keer op keer doen.
Ja, terwijl er nu heel veel organisaties zijn die bijvoorbeeld wel de Cybersecurity Week compleet organiseren. En zeggen van oké, we hebben allerlei dingetjes in een programma, dat gaan we elk jaar doen. Ik vind dat een beetje weinig, maar het is een goede effort. Maar ook daar zie je weer managers die zeggen van, ja, maar dat kan toch ook om gewoon even met een spreker of zo.
Dat kan toch even. Dan ga je dus naar het amateuristische niveau.
Ja.
Weet je, dan neem je gewoon jezelf als organisatie niet serieus. Ja, laten we het dan even zonder IT gaan doen. Kan toch wel?
Ja, exact. Maar dat is
dat,
natuurlijk.
Nee, maar dat is zo onvolwassen dat je eigenlijk gewoon misschien wel zou mogen zeggen, sorry, maar moet ik hier serieus op reageren? Is dit een serieus voorstel?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk lastig als je de ondergeschikte bent van die manager. En jij doet je best om die week vorm te geven. Maar die manager zegt, nou, nah, is toch een eitje. Doe je toch even gewoon.
Daar komt weer dat woordje just culture om de hoek.
Ja.
Bij just culture ga je op een gegeven moment zelf wel ook zeggen van, jongens, luister even, dit gaat niet goed. Dit is niet op de goede weg. En als je iedere keer denkt, ik kan dingen niet zeggen omdat ik anders ellende krijg met mijn baas. Ja, dan zit je eigenlijk al in een omgeving waar dus die angstcultuur al is georganiseerd.
En wat kun je daaraan doen?
Wat kun je daaraan doen? Als management de oorzaak is, hè, en de bully is, en dat is niet aanspreekbaar en de normale kanalen werken niet, dan is er eigenlijk maar één optie en dat is wegwezen.
Ja.
Dat is die situatie waar we het in het begin over hadden. En ik kan het niet mooier maken. Maar als natuurlijk je baas de bully is en er wordt niet serieus op ingegrepen, ja, dan wordt het lastig.
Ja, maar er is uiteindelijk dan toch gelukkig wel iemand verantwoordelijk waarschijnlijk voor die baas, tenzij je baas toevallig de minister is. Dat is vervelend.
Ja, dat is ook vervelend. Er zijn natuurlijk ook wel verhalen bekend van ministers die inderdaad zo'n toxische sfeer ook prima kunnen neerzetten en die daar buitengewoon professioneel in zijn. Maar zijn mensen wel degelijk aanspreekbaar. En een van de dingen waarvan ik ervaring heb wat best goed werkt, is als je ook heel expliciet maakt van, ik spreek jou nu in jouw rol ook aan op jouw gedrag.
Ja.
En als dat dus leidt tot mensen die boos. Mijn ervaring is trouwens dat we heel vaak bang zijn voor dingen en dat als het gebeurt, dat het in heel veel gevallen niet verkeerd gaat. Er zijn ook nog gelukkig heel veel normale en fatsoenlijke mensen over, hè?
Ja, gelukkig. En die zijn zelfs in de meerderheid, lijkt.
Ja, maar het is wel het is wel zo dat op een gegeven moment je moet gaan leren onderkennen, wanneer zit ik in zo'n toxische omgeving? En ik denk dat management zich moet gaan beseffen dat wetenschappelijk onderzoek heel duidelijk maakt dat de schade van toxische omgevingen enorm zijn. Als je een negatief persoon om je heen hebt in de werksfeer, zeg maar binnen 8 meter in een kantoortuin, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de productiviteit met 30% afneemt. Is iemand extreem positief, neemt de productiviteit met 15% toe. Dat is bijna de helft aan verschil, hè?
Dus de goede werksfeer die is gewoon winstgevend
levent,
eigenlijk.
Levert gewoon op.
Ja.
Los van alle vermoeidheid en de ellende die meekomt met de negatieve sfeer. Dat maakt gewoon uit. En voor managers geldt heel nadrukkelijk ook dat als jij die sfeer dus neerzet van een negatieve sfeer of je grijpt niet in, dat je een heleboel signalen af. Eén is, je werkplek is niet veilig. Maar twee is, ik keur dat foute gedrag wel goed. Dus kom maar niet bij mij aan. Het derde is, die heb ik wel eens gehoord, hè, van ja, we zijn hier gewoon wat grof in de mond. Daarmee, ja. Wordt dus, ja,
ja.
Daarmee wordt dus eigenlijk gezegd, we zetten jou aan de kant met de klacht die je hebt, die je namens meerdere anderen doet. Dat is best heftig. Ja, we zijn gewoon wat grof in de mond. En dan, wordt er wel, en dan hebben we het echt over hele heftige vrouwenvriendelijke opmerkingen bijvoorbeeld.
Ja, want is het vaker bij vrouwen het geval dan bij mannen?
Ik heb daar nog niet hard wetenschappelijk bewijs voor gevonden, maar sinds het boek uitkomt valt me wel op dat bijna 3/4 vrouw is en 1/4 man.
Mensen die jou benaderen, bedoel je?
Die benaderen die eigenlijk helemaal zijn vastgelopen in het werk. Ik ben best wel geschrokken. Het gaat nu, ik denk, om een groepje van zo'n bijna 40 man. Vrouw.
Ja.
Ja, dat is gewoon veel.
Een hele lelijke vraag die journalistiek perfect is, maar waarschijnlijk kun je daar geen antwoord echt op geven. Maar je hebt het over 40 meldingen of zo. Zijn er organisaties waarvan je zegt, oh, dit zijn er wel een heleboel van deze. Ja. Of dat zijn er wel een heleboel van deze. Zonder ze te noemen, maar is er,
ja,
een trend?
Die ook dat gebeurt. Want kijk, het grappige is, jij denkt elke keer, ik sta alleen. Maar tegen die andere persoon wordt ook net zo hard geboelied.
Ja.
Dus er zijn er altijd meerdere. En er zijn heel veel omstanders die het ook zien en er wel degelijk moeite mee hebben.
En elkaar opzoeken en bijvoorbeeld samen,
ja,
naar...
Ik heb zelf wel een keer gehad dat, ja, toen het mij een keer overkwam, dat mensen later zeiden van ja, ik had wel wat willen zeggen, maar ja, ik heb wel een vrouw en een hypotheek.
Ja.
Nou ja, in die opmerking zit zo ongelooflijk veel angst verborgen. He, dat dit dus de cultuur is. Eén ding weet je dan zeker, er gaan niet heel veel meldingen komen. Laat staan dat er op een gegeven moment securityproblemen worden gemeld. En dat maakt je dus vanuit informatiebeveiliging super ineffectief. Want ik ben dus mijn monitoring door mensen ben ik eigenlijk gewoon kwijt, de facto.
Ja. Dus wat zou je als eindverantwoordelijke volgens die norm van de NIS 2 dan... want je bent aansprakelijk, je bent verantwoordelijk. Wat zou je moeten doen als je hoort dat er in jouw organisatie zoiets gebeurt? Wat kan je inrichten daarvoor?
Ja, eerst is dat... Daar heb ik een heel hoofdstuk over in mijn boek. De literatuur zegt hier heel nadrukkelijk over dat je heel erg strikt moet zijn en heel erg duidelijk moet zijn welke grenzen er zijn. En uiteindelijk bij degene die het overschrijden ook echt moet ingrijpen. En dat kan dus ook betekenen dat je mensen weghaalt die, zeg maar, toxische sferen brengen.
Ja.
Tweede is dat je moet beseffen dat het soms jaren kan duren, ook als je het hele team vervangt, dat het dan toch binnen een organisatie blijft rondzingen. Dus dat het jaar kan duren voordat het weg is. Dus je zult gaan moeten werken aan rechtsherstel voor mensen. Dat betekent dus ook dat je mensen moet gaan debrieven. Dat is een hele lastige. Want in veel IT-organisaties zien natuurlijk dat er best veel externe mensen zijn. En die worden vaak niet als mensen of als normaal, ja, als medewerkers gezien. Terwijl die binnen dat proces gewoon wel net zo belangrijk zijn. Ja, best bizar, maar het lijkt soms wel alsof niet wordt erkend dat ook dat mensen zijn gewoon.
Zou je kunnen zeggen, als je zoiets te horen krijgt, dan hoor je eigenlijk, je organisatie is ziek, ga hier iets aan doen.
Ja, en je organisatie is ten prooi gevallen aan sluipende sabotage.
Ja.
En wat gesaboteerd wordt, is misschien in eerste aanleg alleen de informatiebeveiliging, want zoveel gedoe. Maar uiteindelijk wordt gewoon je organisatie gesaboteerd.
Want
besef dat, ja, hè, als informatiebeveiliging effectief opereert, jij je bedrijfsdoelen gaat halen en je organisatie soepeler loopt. Want al die risico's gaan over of het is ingewikkeld om je bedrijfsdoelen te halen of er zijn gewoon concrete bedreigingen. Nou, beide dingen wil je gewoon uit de weg geruimd hebben.
Ja.
Dus als je denkt, ik laat het bij informatiebeveiliging gebeuren, dat is prima, maar besef dan wel dat je het aanmerkelijke risico loopt dat die sluipende sabotage doorgaat. Ja. Ik heb het overigens omgekeerd ook meegemaakt. Een organisatie, een klant die ik hielp, die hadden best een hoog verloop, een vrij toxische sfeer. Toen kwam de structuur vanuit de ISO. Toen zag je het afnemen en op een gegeven moment is er daar dus nu de ISO-audit geweest. En de directeur die erkende zelf van ja, eigenlijk is onze organisatie er substantieel beter van geworden. De initiële vraag was hakken over de sloot. De nieuwe vraag is, ja, wij willen eigenlijk gewoon geen non-conformities meer hebben. Dus wij willen geen, zeg maar, fouten meer hebben die worden gevonden. Nou, daarvan heb ik nu uitgelegd, dat wil je wel.
Ja.
Maar je moet je verbeterlijst blijven voeden. Maar dat ze niet non-conform willen zijn, is een ambitieniveau wat ze aan het begin niet hadden.
Maar dat ze de ambitie hebben om van een 5,5 naar een 9 te gaan, dat is toch wel heel, heel goed eigenlijk.
Ja, dat is fantastisch.
Ja.
Dat is echt fantastisch. Maar dat betekent dus ook dat als je wel de inzet hebt, dat wel werkt. Wat wel heeft geholpen daarbij is dat ze een keer een klant hebben verloren, omdat ze nog niet gecertificeerd waren.
Ja.
En toen was het opeens, oké, maar nu staat dus de toekomst van ons bedrijf op het spel.
Ja, en dan wordt het ineens metrics die je wel kan uitleggen. Ja. De tijd zit er wel een beetje op, want deze uitzendingen mogen dan ongeveer een uurtje duren. Ik denk dat we nog een hele uitzending zouden kunnen vullen als we dat willen. Maar even voor de mensen, we hebben het de hele tijd over je boek. Ik kan wel zeggen, je meest recente boek, maar ik weet niet wanneer mensen dit luisteren. Welk boek is dit precies?
De Fundamenten van Informatiebeveiliging.
En hoe komen ze daaraan?
Via de Betere Boekhandel. Slagerij Roest in Noordwijkerhout. Of de online grote winkels.
Gewoon bollen, eigenlijk. Even bol. Ja. En kom met het boek. Nou ja, goed. Tof, dankjewel dat je er was. Ik denk dat we nog heel veel meer zouden kunnen bespreken, maar dat moeten we dan toch een andere keer doen.
Gaan we dat lekker doen?
Gaan we doen.